Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, het vijfde vers willen wij gaan zingen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84. Stellen wij ons deze morgen met eerbied en aandacht onder Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van de 143ste psalm het tweede vers. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En vervolgens wordt u opnieuw gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 21, 1 tot en met 14. na het luisteren naar Gods wet en het zingen van 143, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Johannes 21, de eerste 14 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. En hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, de welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horen dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Johannes 21, het 7e tot en met het 13e vers. Johannes 21, vers 7 tot en met 13, daar luidt Gods woord en onze tekst en wij lezen alleen het eerste en het laatste vers. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En dan tot en met het 13e vers. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Tot zover. In de voorbeden willen we deze morgen denken aan Martijn Buizer, die aanstaande maandag een operatieve ingreep moet ondergaan om pennen uit zijn schouders te verwijderen na de vorige operatie. We denken ook aan zuster Janneke Hooijmeijer, die in de komende week opnieuw moet worden opgenomen in de fontein. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wij hebben zojuist gezongen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontweer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in bozen tent. En geeft u dat iets van dat verlangen, iets van dat brandende hart van de dichter van de 84ste psalm, ook bij ons gevonden mag worden. Eén dag in uw huis mij alles waard, om te horen naar wat u te zeggen hebt. Heere, u weet van degene die zo deze morgen in ons midden zijn, misschien wel na lange tijd. U weet van degene die misschien met datzelfde verlangen in het hart deze morgen met ons meeluisteren. En we bidden van u, wilt u het verlangen naar het spreken van u, naar uw eigen woord, vervullen. Niet om ons verlangen, want dat kan nooit. Maar Heere, doe het om uw genade. Dan past het ons om deze morgen ook in te stemmen met de dichter, als hij het eerst bidt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Zie ons in hem, in de grote gezalfde aan, in de Heere Jezus Christus, en schenkt u een zegen uit hem. Maar Heere, u kent ook degene die dat verlangen deze morgen niet zo kende, die misschien vanuit gewoonte, vanuit een bepaalde sleur, de gang naar de kerk hebben gemaakt, wel onder wat andere omstandigheden. Ach Heere, wilt u geven dat dat anders mag worden? Wilt u geven dat uw woord zo beslag mag leggen op hun harten, dat ze door u verbonden worden aan het woord, op het allernauwste betrekking krijgen op dat woord? En dat woord, ook al spreekt het vernederende woorden over ons als zondaren, ook al spreekt het ontdekkende woorden en ontgrondende woorden, dat we dat woord toch mogen gaan liefkrijgen. Boven alles, Heere, dat we u mogen vinden in uw genade, in uw woord. Wilt u zo met ons zijn deze morgen? En dan kent u de omstandigheden waaronder we naar de kerk gekomen zijn. U weet, Heere, van de gebeurtenissen van deze dag in onze stad. En we raken er zo gemakkelijk aan gewend. Maar mogen we in deze ogenblikken ook alle inwoners van Rotterdam en allen die deze morgen zich bezighouden met vermaak en met andere dingen, maar die zo onwetend zijn van u, van uw woord, van de eisen van uw recht en van uw gerechtigheid, van de barmhartigheid die er is in uw hart, van de noodzaak om met u verzoend te worden, o Heere, wilt u aan hen denken en brengt u ze onder de prediking van uw woord. En als het straks zo is dat we, wanneer u het geeft, het kerkgebouw verlaten en ieder naar zijn eigen plaats gaan, zou dan ook zichtbaar mogen zijn, Heere, dat het kerk geweest is. En zou u willen geven dat daar toch een klop van mag uitgaan op de harten van mensen, op de gewetens van mensen. En Heere, boven alles, geef ons ook een mond om te spreken daar waar we gelegenheid van u ontvangen. En doordring ons ervan, Heere, dat het veel beter is om onder uw woord te komen dan om de genietingen van de zonde een tijd lang te hebben. Mozes mocht de goede keus doen. Geeft u dat onze jonge mensen en onze ouderen door genade diezelfde keus mogen doen. De keus die u werkt in het hart. Heere, gedenk ons. Wij kunnen onze gebeden deze morgen voor u neerleggen, maar dat kan niet zonder diepe verootmoediging. Want wij hebben gezondigd, Heere, tegenover u. In onze woorden, in onze daden, in ons nalaten, in ons denken, in onze bedoelingen, in het diepst van ons hart. En geeft u, Heere, dat we daar ook door de woorden van de prediking, door uw eigen woord, door uw geest aan ontdekt mogen worden. Opdat het ons arm mag maken in onszelf. En opdat we een rijke Christus nodig zullen hebben. Heere, wilt u zo denken aan allen die het moeilijk hebben. Bijzonder denken we aan onze zuster Janneke Hooijmeijer, die ook in de achterliggende tijd een heel moeilijke periode heeft doorgemaakt. En voor wie het nodig is dat ze aanstaande woensdag opnieuw naar de fontein gaat. Zou u haar willen ondersteunen? U kent het opzien tegen de opname. U kent de zorgen en de moeite op het allervolmaaktst. U peilt het hart. Heere, zou u aan haar willen denken en haar kracht en sterkte willen schenken. We bidden u voor haar, maar we bidden u ook voor haar man en voor de kinderen. Gedenk ze, Heere, en geeft u ze ook wat nodig is in het vele dat op hen afkomt. En laten ze mogen ondervinden dat er een God is die helpt in nood. En dat hij in Sion groot is. En dat ze daar ook iets van mogen ervaren tijdens het luisteren naar het woord. Heere, we dragen aan u op onze jonge broeder Martijn Buizer, die maandag naar het ziekenhuis moet. U weet ook, Heere, dat hij dan een operatieve ingreep moet ondergaan. En wanneer hij de dingen niet beseffen zal op het moment dat dat gebeurt, dan bidden we van u of u die wachter Israëls wilt zijn, die niet slaapt en die niet sluimert, maar die waakt. En zou u zo ook willen waken over Martijn en hem in alles willen gedenken. We dragen hem zo met lichaam en ziel aan u de Heere op, met allen aan wie hij zich verbonden weet. Gedenk alle andere zieken, Heere. U kent de zieken die thuis zijn deze morgen. U kent degene voor wie het niet mogelijk was om naar de kerk te komen. Wil u ze opzoeken door uw genade. Wilt u met ons zijn wanneer een operatie wacht. Wanneer we kuren ondergaan. Stel het tot zegen. Gedenk de rouwdragenden. Gedenk degene die het psychisch moeilijk hebben. Wees met een ieder. Heere, kom deze morgen nog in ons midden. Wil u het schreiend hart dat tot u vlucht vertroosten. En gedenken aan de ziel die tot u zucht. Maar wilt u ook onbekeerde tot stilstand brengen. En het hen toeroepen tot hiertoe en niet verder. Heere, verheerlijk uw eigen naam. In uw eigen werk bewaar ons voor al het onze onder spreken en onder luisteren. En laat uw woord voortgang mogen hebben om Christus wil. Amen. Psalm 19, het eerste en het vijfde vers willen we gaan zingen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het vijfde vers, des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Er zijn 3 collecten, de eerste voor eredienst, tweede diaconie, derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen dus van Psalm 19 het eerste en vijfde vers. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 145, willen we zingen na de prediking. Wanneer we, gemeente, in gedachten turen door de ochtendnevel, dan zien we ze. Zeven mannen in een eenvoudig vissersscheepje. De hele nacht zijn ze bezig geweest met vissen, maar ze hebben niets gevangen. En zojuist hebben ze een vreemdeling zien verschijnen aan de oever van het meer. En die vreemdeling heeft hen vragend toegeroepen: kinderkens, mannen zouden we ook mogen vertalen, jonge mannen, hebt ge niet enige toespijs, hebt u niet iets voor bij het eten, iets van vis? En toen hebben ze het moeten zeggen, nee. En toen heeft die vreemdeling die wondere opdracht gegeven, werp het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. En nog wonderlijker dan de opdracht is hun eigen gehoorzaamheid, want ze hebben het net opnieuw uitgeworpen. En toen bleek dat net zo vol vis dat ze het niet omhoog konden trekken. En als dat gebeurt, dan gaan de ogen van een van die zeven mannen aan boord van dat visserscheepje open voor wie die vreemdeling op de oever is. Dan horen we het Johannes zeggen, het is de Heere. Het is de opgestane koning. En over die gebeurtenis en wat er volgt willen we deze morgen met de hulp van de Heere nadenken. We schrijven bij de woorden van onze tekst de opgestane Heere en zijn zeven discipelen. In de eerste plaats, hij trekt en zij komen. Vervolgens, hij toont en zij zien. En tenslotte, hij dient en zij ontvangen. Dus drie gedachten bij de opgestane Heere en zijn zeven discipelen. In de eerste plaats, hij trekt en zij komen. Want als Johannes die woorden gesproken heeft, het is de Heere, dan zien we Petrus zich haasten om zo snel mogelijk bij de Heer Jezus te komen. En de andere discipelen, ze gaan met het schip ook zo snel mogelijk naar de kant. In de tweede plaats, hij toont en zij zien. Want als ze aan land gekomen zijn, dan zien ze daar een kolenvuur. En de Heer Jezus laat hen nog meer zien. Hij laat hen ook nog dieper zien het wonder van die wonderbare visvangst dat door zijn macht heeft plaatsgevonden. En tenslotte, hij dient en zij ontvangen. Want de 13e vers zegt, Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Zeven mannen, gemeente, hebben die vreemdeling op de oever gezien. Zeven mannen hebben zijn vraag gehoord, hebt ge niet enige toespijs? Zeven mannen hebben de opdracht gehoord, werp het net uit aan de rechterzijde. Zeven mannen hebben aan die opdracht gehoor gegeven. En toch, van die zeven is het er één bij wie de ogen als eerste opengaan voor wie de vreemdeling op de oever is, de Heer Jezus Christus. En dat is Johannes. Hoe komt dat? Waarom ziet Johannes hier in de vroege morgen met geestelijke ogen, zouden we mogen zeggen, meer dan de anderen? Er zijn uitleggers die wijzen op het karakter van Johannes. Ze zeggen, wanneer wij Johannes zo in het evangelie waarnemen, dan kunnen we ontdekken dat Johannes vooral een man is geweest van het aandachtig aanschouwen en van het overdenken. Terwijl Petrus, om die eventjes daartegenover te zetten, terwijl Petrus vooral een man is geweest van de daad, vurig, maar ook wel eens handelend zonder al te diep na te denken. Nu is dat verschil tussen Johannes en Petrus inderdaad niet te ontkennen. En dat leert ons eigenlijk al een les. Dat leert ons dat er ook onder de discipelen, onder de volgelingen van de Heer Jezus Christus, onder Gods kinderen, mensen zijn met heel verschillende karakters. En die karakters hebben allemaal hun sterke kanten en ook hun zwakke kanten. En dat geldt ook voor de geestelijke dingen. Maar toch hangt het daar natuurlijk uiteindelijk niet vanaf dat de ogen van Johannes hier opengaan voor de opgestaande Heer Jezus Christus. Dat zou een arme zaak zijn, gemeente, wanneer dat afhing van het karakter van een mens. Dan zou een mens met een wat liefelijk karakter veel eerder in aanmerking komen voor genade dan een mens met een wat moeilijk karakter. De Heer neemt karakters wel in dienst wanneer Hij mensen bekeert. Maar het is niet zo dat het feit dat Johannes hier als eerste de Heer Jezus Christus mag zien, toe te schrijven is allereerst aan zijn karakter. Iets anders. We moeten niet vergeten dat het ten diepste zo is dat de ogen van Johannes opengaan, jawel, maar ten diepste geopend worden door de Heilige Geest. Dat is heel Gods woord door altijd weer het geval. Wanneer een zondaar iets mag zien van de Heer Jezus Christus met zijn hart, dan is dat omdat de Heilige Geest hem er de ogen voor opende. En dat geldt ook wanneer iemand bij vernieuwing meer mag zien van hem. Altijd weer worden de ogen voor hem geopend door Gods geest. Dat hebben wij dus ook allemaal nodig, dat Gods geest ons de ogen opent. U zegt, waar staat dat hier, dat lees ik hier niet. Nee, dat leest u hier ook niet. Maar dat is wel de grote lijn van Gods woord. En als Johannes dan de Heer Jezus mag zien, en iemand vraagt misschien nog, maar waarom dan juist toch Johannes? Waarom Johannes als eerste en de andere zes daarna? Ja, dan moeten we uiteindelijk toch zeggen, omdat het de Heere zo heeft behaagd. Omdat de Heere dat zo heeft gewild. U zou het nog iets meer toegespitst mogen zeggen, omdat de Heere vrijmachtig is, soeverein is. En de les, gemeente, van de soevereiniteit van God, dat God doet wat Hij wil en mag doen wat Hij wil, dat is een les die kan een mens maar op één plaats leren, en dat is op zijn knieën. Want anders, dan staan we als het ware boven de Heere en dan roepen we de Heere gemakkelijk en snel ter verantwoording. De les dat de Heere soeverein is, kan een mens alleen leren op zijn knieën. Maar als Johannes dan ziet dat het de Heere is, dan roept hij dat ook uit. Dan zegt hij dat tegen Petrus, die misschien dicht bij hem stond, met wie hij zich misschien wel heel sterk, zeker heel sterk verbonden weet. En dan horen we hem zeggen, vers 7, het is de Heere. Ja, en dan noemt Johannes de Heer Jezus bij zijn majesteitsnaam. De Heer Jezus heeft verschillende namen gehad. Jezus, zijn persoonsnaam, en Christus, zijn ambtsnaam, maar de Heere, dat is zijn majesteitsnaam. Dat betekent, hij is de hoge, de verhevene. degene die alle macht heeft. En zo ziet Johannes hem hier ook. Het is de Heere die macht heeft over de vissen van de zee. En het is de Heere, meer nog, die opgestaan is en die macht heeft over de dood en over het graf en over de zonde en over de duivel en over de hel. Het is de Heere. Dat is wat Johannes zegt tegen Petrus allereerst, en de andere discipelen zullen het waarschijnlijk ook gehoord hebben. En als Petrus dat dan hoort, dan bedenkt Petrus zich geen ogenblik, maar dan stapt hij overboord in het water dat vermoedelijk niet al te diep meer is geweest, en dan waadt hij, of hij zwemt nog door het water in de richting van de oever, want dan wil hij zo snel mogelijk de oever bereiken om tot de Heere te komen. Dat is gemeentetrekkende liefde geweest. Petrus, dat was de man die diep gevallen was, de Heer Jezus 3 maal had verloochend. Petrus, dat was de man die door de Heer Jezus was opgezocht in de vroege morgen van de opstandingsdag, en aan wie de Heer Jezus zich had laten zien als de opgestane, maar met wie de Heer Jezus ook gesproken heeft over zonde en over genade onder 4 ogen. Petrus, dat was degene die veel vergeven was en die daarom ook veel lief had. Herkent u daar iets van? Herken je daar iets van? Veel vergeven, want ik had veel schuld en ik heb veel schuld, maar daarom ook veel lief. Dus de liefde, de trekkende liefde die Petrus overboord doet stappen en die hem zich doet haasten in de richting van de Heer Jezus Christus die daar op de oever staat te wachten. Maar voordat Petrus zich haast, doet hij eerst nog iets opvallends. En dat gaan we lezen uit het 7e vers. We lezen daar Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt. Wat betekenen die woorden? Wel, we moeten het ons zo voorstellen dat Petrus de hele nacht met de andere discipelen in de weer is geweest. En de temperatuur ook in de nacht, in deze tijd van het jaar, was betrekkelijk hoog. Het was nog wel wat zwoel in de nacht. En Petrus, hij heeft daar gewerkt en hij heeft zijn opperkleed afgelegd. En hij is daar de hele nacht bezig geweest met het inspannende visserswerk in zijn onderkleed. En de andere discipelen naar alle waarschijnlijkheid ook. En wanneer iemand alleen maar was gekleed in een nauwsluitend onderkleed, dan wordt dat in de Bijbel op sommige plaatsen naakt genoemd. U kunt dat bijvoorbeeld ook lezen in die geschiedenis aan het slot van het Markus-evangelie, waar een jonge man, het is waarschijnlijk Markus zelf, de Heer Jezus is gevolgd vanuit Gethsemane. En dan wordt hem zijn mantel afgerukt en dan vlucht hij weg naakt in zijn onderkleed. Wel, zo heeft Petrus gewerkt. En zo staat hij daar 's morgens dus ook, als de Heer Jezus daar vanaf de oever verschijnt. En als hij dan hoort dat dat de Heere is, en als de liefde in zijn hart opvlamt, en als hij zich wil haasten om dicht bij de Heer Jezus te komen, om zijn nabijheid te zoeken, ja, dan is het toch wel zo dat Petrus, voordat hij zich haast, en alles in deze geschiedenis spreekt van haast, maar dat hij voordat hij zich haast nog een blik werpt op zijn onderkleed. Op datgene wat dan misschien voor ons klinkt het wat vreemd, maar wat dan voor ons naakt genoemd wordt. Alleen een onderkleed. En dan komt er in Petrus zijn hart de gedachte op. Maar als daar nu aan de oever de opgestane Heer Jezus Christus staat, de verheven koning, dan trekt mijn hart daar naartoe. Maar dan kan ik toch zo niet tot hem komen. Als hij de opgestane koning is, dan past het me om ook eerbiedig voor hem te naderen. En dan past het dat die eerbied ook uitstraalt in mijn kleding. Dat is wat Petrus hier doet. Ja, en wat heeft hij dan daar aan boord van dat visserscheepje? Daar heeft hij natuurlijk niet zijn allermooiste en zijn allerduurste kleed gehad. Dat zal thuis gelegen hebben. Daar gaat het ook niet om. Maar dan zoekt hij het meest passende en het meest geschikte wat hij daar heeft op. En dan lezen we, hij omgorde het opperkleed. Misschien was het een soort werkpak. Wat hij over zijn onderkleed aandoet. En wanneer hij dat ook nog omgord heeft, wat omhoog getrokken heeft, zodat hij er geen hinder van heeft bij het zwemmen of het waden door het water, dan pas stapt hij overboord en haast hij zich naar het strand. Dat is wat de tekst bedoelt in het 7e vers. En dan komen er gemeente twee vragen tot ons vanuit onze tekst. De eerste vraag is, kennen wij iets van dat verlangen van Petrus? Dat was het verlangen van de dichter van Psalm 73. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Petrus, door de liefde getrokken, wil niets liever dan zo dicht mogelijk aan de voeten van de Heer Jezus verkeren. Kennen we iets van het verlangen van Petrus? Dan zal dat ook blijken. Dan zal dat ook blijken wanneer we de plaatsen juist zoeken waarvan hij gezegd heeft, al daar zult ge me zien. Dan zullen we een plaats zoeken onder de prediking van het woord. En dan zullen we een plaats zoeken ook aan zijn voeten door het lezen van zijn woord. En het overdenken van zijn woord. Dan zullen we het gebed niet nalaten. Kennen we iets van dat verlangen? En nog een andere vraag. Kennen we ook iets van de eerbied van Petrus? Eerbied die allereerst gevonden moet worden in ons hart. Want anders is het alleen maar een buitenkant. En de buitenkant is niet volslagen onbelangrijk. Dat kun je ook met een beroep op het woord van de Heere eigenlijk niet volhouden te zeggen. Maar allereerst wordt de eerbied voor de Heere gevonden in ons hart. Als we bidden. Als we lezen in het woord. Als we komen onder dat woord in de kerk. Proberen we die eerbied ook bij te brengen. Aan degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Eerbied omdat hij de Heere is. Maar gemeente, en de tekst geeft daar denk ik heel duidelijk aanleiding toe. Mag die eerbied dan ook blijken in de buitenkant? Daar ben ik niet mee begonnen, bewust niet mee begonnen in de preek. Maar blijkt daar ook iets van het verschijnen voor het aangezicht van de Heere? Blijkt dat wanneer we onder het woord van de Heere komen? Blijkt dat heel bijzonder ook wanneer de heilige sacramenten bediend worden in het midden van de gemeente. Is het dan zo dat wij in ons hart iets van de eerbied kennen en dat dat ook naar buiten toe mag uitstralen? Want dat is wat er bij Petrus gebeurde. En u begrijpt wel, daar gaat het niet om wie heeft er de duurste kleren aan. Integendeel. Maar dan gaat het er wel om, mogen we voor de dienst van de Heere ook datgene bestemmen wat het meest passend en het meest net is. En waar het meest iets van de eerbied voor het aangezicht van de Heere in tot uiting komt. Wel, dat is een les die vanuit het zevende vers tot ons komt. Petrus wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen, zegt vers 8, kwamen ook met het scheepje. Ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. We gaan naar onze tweede gedachte. De eerste gedachte, hij trekt en zij komen. De tweede gedachte, hij toont en zij zien. Want als de discipelen dan aan land gekomen zijn, ja, dan zien ze tot hun verwondering, tot hun verrassing, een kolenvuur liggen, zegt het negende vers, met vis daarop en brood. Dat is eigenlijk een heel verwonderlijk schouwspel geweest voor het oog van de discipelen. Ze zien een kolenvuur. Dat heeft de Heer Jezus aangelegd. Hoe, dat weten we niet. Misschien door zijn wonderlijke macht. Maar ze zien een kolenvuur. En op dat kolenvuur is vis gebakken en is brood gebakken. En dan ligt daar in dat eenvoudige tafereel een hele vertroostende prediking voor de discipelen. Want u moet even bedenken wat ze de hele nacht gedaan hadden. Ze waren de hele nacht bezig geweest met vissen. En ze hadden niets gevangen. En toen had de Heer Jezus gevraagd, hebt ge niet iets gevangen voor bij het eten? Enige toespijs. En er was niets. En nu komen ze aan land. Ja, de netten vol door het wonder van de Heer Jezus. Maar ze hebben zelf geen vis in het net gebracht. En nu komen ze aan land moe en hongerig na een nacht hard werken. En dan ligt daar een maaltijd op hen te wachten. De Heer Jezus heeft, terwijl zij zwoegden in de nacht, een kolenvuur aangelegd en brood en vis gebakken. Weet u wat voor prediking daarin ligt? Deze prediking, dat de Heer Jezus als het ware zegt tegen hen, en ik zal voor u zorgen. En ik ben u een helper. En ik begeef en verlaat u niet. Ik weet wat u nodig hebt en ik zal het u geven. En dan zegt de Heer Jezus daar eigenlijk ook nog bij. En ik heb van u, u die in de hele nacht van eigen werken niets gevangen hebt, ik heb van u niets nodig. Ze zagen een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Kijk, dat is een les die de Heere vanuit dit gedeelte ook wil leren, heel bijzonder aan allen die door genade aan hem verbonden werden. Dat hij zorgt, te midden van de honger en te midden van de vermoeidheid, en dat er bij hem plaatsen van rust zijn. Dat is eigenlijk een tafereel dat ons oproept, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Het kolenvuur met brood en vis aan de oever. Christus zorgt. En wat ik u de vorige keer gezegd heb, dat zou ik vanmorgen eigenlijk willen herhalen. De Heere zorgt en in zijn algemene goedheid strekt zijn zorg zich uit over allen. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en over goede. En daarom mogen we de Heere ook vragen om zijn zorg. En we mogen juist ook wanneer het moeilijk is, wanneer er stormen zijn in het leven, wanneer u lege netten hebt, Wanneer u hongerig en moe uit de nacht komt, om het zo te zeggen, vragen, Heere, schenkt u wat nodig is. Want u bent toch die God van het kolenvuur en het brood en de vis. En u zorgt toch, te midden van alle nood. Maar boven alles, gemeente, is het nodig dat we de Heere vragen, schenk niet alleen de zorg voor dit tijdelijke leven, de zorg die u wilt geven aan alle mensen al hebben, geen van al die mensen daar iets van verdient. Maar boven alles schenkt u toch ook heiliging van de nood, schenkt u toch ook uw bijzondere genade, die genade die niet alleen nodig is om het leven door te komen, maar ook om het leven eenmaal getroost te kunnen verlaten. Een kolenvuur, dat is het eerste wat de Heer Jezus toont en wat de discipelen zien. En dan het tweede wat de Heer Jezus ze laat zien en wat de discipelen mogen aanschouwen, dat vindt u, en we lezen verder in ons tekstgedeelte, dat vindt u in vers 10 en vers 11. Daar horen we de Heer Jezus zeggen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Dat wil zeggen, haal die vissen, dat net met vissen wat u achter u aangesleept hebt naar de oever, en wat de discipelen aan het schip hadden vastgebonden. Breng dat net met vissen nu op de kant. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan is Petrus, de man van de daad, zouden we kunnen zeggen, opnieuw de eerste. En hij haast zich naar dat net en hij sleept dat net met vissen op de kant, misschien wel geholpen door andere discipelen. En dan zien ze wat de Heer Jezus hen wil laten zien. Dan zien ze nog meer van het wonder dat de Heer Jezus heeft gedaan. Dan zien ze tot hun verwondering hoe dat net boordevol vis is. Dan gaan de discipelen iets doen wat volgens sommige uitleggers heel ongebruikelijk was onder vissers in die tijd. Dan gaan ze alle vissen die daar in het net zijn tellen. Eén voor één gaan die vissen door hun handen. En het blijken 153 vissen te zijn. Dat is een hele grote hoeveelheid. Zoekt u in dat getal niets symbolisch, niets bijzonders. We hebben hier te maken met een van de evangeliën. En een overtuigende verklaring voor dat bijzondere getal onder 53 heb ik niet kunnen vinden. Behalve dan dat de vissen allemaal geteld zijn. Dat de wonderdaden van de Heer Jezus Christus als het ware door de handen van de discipelen zijn heen gegaan. En dat ze bij iedere vis die door hun handen heen ging en die ze telden, het als het ware in hun oren hebben horen klinken. Vergeet niet één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. 153 vissen. Daarmee wil de Heer Jezus het zeggen, want dat is natuurlijk de bedoeling. Behalve dat de Heer Jezus hierdoor ook gezorgd heeft voor zijn discipelen. Die vis konden ze verkopen. Maar daarmee wil de Heer Jezus vooral zeggen, mij is gegeven alle macht over de vissen van de zee. Mij is gegeven alle macht over de omstandigheden in deze wereld. Mij is gegeven alle macht over de omstandigheden in uw, in jouw, in mijn leven. Het licht in de doorboorde handen van de opgestane koning. En dan moet u dat nog even houden, vooral in het licht van dat woord wat de Heer Jezus al een keer eerder gesproken had. Toen had hij gezegd, na de eerste wonderbare visvangst, ik zal u vissers der mensen maken. van nu aan zult ge mensen vangen. Kijk, dan ligt er in dat net met die 153 grote vissen, een overvloed van vissen, ook een belofte. Een belofte dat de Heere de vis in het net zal brengen. En het net scheurde niet. Matthew Henry zegt in zijn verklaring: het net van het evangelie is ook vandaag, en dat schreef hij in de 17e eeuw, maar we mogen het in de 21ste eeuw hem nazeggen. Het net van het evangelie is in onze tijd nog even sterk. Het wordt nog uitgeworpen. En de Heere heeft in Johannes 21 een belofte gegeven van vangst. En de Heere heeft het gezien hoe door zijn wondermacht vissen in het net gebracht worden. 153 getelde grote vissen. En dan mag het gebed wel zijn, gemeente. Heere, breng ons in het net. Breng mij in het visnet van het evangelie. Laat het niet zo zijn dat ik onder dat net door blijf zwemmen. Met misschien allerlei vermeende rechtzinnigheid. En misschien ook allerlei op zich ware denkbeelden. Of misschien wel onware denkbeelden. Laat het niet zo zijn dat ik over dat net zal heen zwemmen. In oppervlakkigheid. Met allerlei oppervlakkige voorstellen. Stellingen, maar wilt u het net uitwerpen en wilt u ook mij in het net brengen? En brengt u er niet alleen mij, maar ook die me lief zijn. Brengt u er mijn kinderen, brengt u er mijn kleinkinderen. Heren, het net is toch nog niet gescheurd. Tot de dag van de wederkomst zal het net van het evangelie niet scheuren. Wordt het net uitgeworpen, brengt de Heere vissers vis in het net. En daar gebruikt hij ook vissers voor. Daarvoor zendt hij vissers uit. En daartoe roept hij het vissers toe: werp uw net uit aan de rechterzijde en ge zult vinden. Hij toont en zij zien. En dan onze laatste gedachte. Hij dient en zij ontvangen. 12e en 13e vers. In gedachten zien we ze nog even staan, gemeente, die discipelen. Ze hebben zojuist al die vissen geteld. En nog even terzijde die les daaruit. Ook dat is natuurlijk een les. Dat we de zegeningen van de Heere zullen tellen. De tijdelijke zegening. Maar heel bijzonder ook de geestelijke zegeningen. Dat we ze zullen tellen. Maar als de discipelen dan die wondere macht van de Heer Jezus Christus, van de opgestane koning, hebben gezien in de volle netten, dan staan ze daar met diep ontzag en met diepe eerbied bij dat net. En de Heer Jezus staat op enige afstand van hen op de oever. En dan gaat de Heer Jezus het hen toeroepen: komt herwaarts. Dat wil zeggen, kom van de plaats waar u zich nu bevindt. Kom van de plaats daar bij die netten. Kom herwaarts tot mij en houd het middagmaal. Over dat woord middagmaal moet ik iets zeggen. Dat is een Grieks woord dat we inderdaad als middagmaal kunnen vertalen. Dat is geen verkeerde vertaling. Maar het heeft op verschillende plaatsen ook de betekenis van morgenmaaltijd. En het ligt wel voor de hand dat we, gezien het tijdstip waarop deze geschiedenis zich afspeelt, aan het einde van de nacht, eigenlijk meer moeten denken aan dat laatste. Houd de maaltijd. Houd het middagmaal, houd het morgenmaal. Houd de maaltijd met mij. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Daar gaat hij zijn vermoeide, zijn afgematte, zijn hongerige discipelen nodigen en roepen. Terwijl ze daar staan, hongerig. Terwijl ze zelf geen vis in het net brachten. En u ziet daar iets in weerspiegeld van wat de evangelienodiging is. Want als de evangelienodiging uitgaat, dan roept de Heer Jezus Christus het eigenlijk op een vergelijkbare manier. Dan roept hij het. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk wil zeggen, bij dat kolenvuur met het brood en met de vis, en u moet dat goed begrijpen, daar ligt alleen maar brood en vis op waar de Heer Jezus voor had gezorgd. De Heer Jezus zegt wel tegen zijn discipelen, breng van de vis die gij gevangen hebt. Maar wanneer we de geschiedenis heel nauwkeurig lezen, is dat niet vis die hij gebruikt voor de maaltijd. Voor de maaltijd heeft hij zelf gezorgd. Buiten alle werkzaamheden van de discipelen om. Dan is het alsof de Heer Jezus het zegt, zoals u het leest in de gelijkenis van het grote avondmaal. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Dat is wat de Heer Jezus in de evangelienodiging zondaren toeroept. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Alles gereed. Er is een zaligheid uitgedaagd door God de Vader. Alle dingen zijn gereed. Er is een zaligheid voor zondaren verdiend door God de Zoon. Alle dingen zijn nu gereed. Er is vrede aangebracht. De Heer Jezus heeft het gezegd. Het is volbracht. Alle dingen zijn nu gereed. Er is een Heilige Geest uitgestort en uitgezonden die het werk van de Heer Jezus wil toepassen en wil uitdelen. Die een zondaar arm wil maken om hem uiteindelijk rijk te maken in Christus. Alle dingen zijn nu gereed. Dat is, geliefde gemeente, de evangelieprediking die ook deze morgen mag uitgaan en waarvan de gelijkenis die ik u zojuist noemde zegt dat ze uitgaat tot wie? Tot armen. Zijn hier armen in de kerk? Tot verminkten. Zijn hier verminkten in de kerk? Mensen die het moeten zeggen, o God, mijn leven is door de zonde verminkt. Tot blinden. Zijn hier blinden in de kerk? Tot kreupelen die niet kunnen komen. Zijn hier kreupelen in de kerk? De Heere zegt het vanmorgen. Vanuit het woord komt herwaarts. En houdt het middagmaal. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. De nodiging van het evangelie is gemeente ruim. En de nodiging is dringend. En ze zoekt geen voorwaarden en ze zoekt geen vereisten in de mens. Maar ze komt tot kreupelen. En ze komt tot verminkten en ze komt tot armen en ze komt tot blinden. Maar ik zie vanmorgen enkele mensen staan voor wie de vraag zo levensgroot is. Hoe zal ik komen? Zal ik mogen komen? Hoe zal ik voeten vinden om te gaan? Hoe zal ik handen vinden om hem aan te grijpen? O, zal ik het niet verkeerd doen en verkeerd begrijpen? Als dat vanmorgen, gemeente, uw beeld is. Als u zo vanmorgen op de oever van het meer van Galilea staat, dan staat u daar in het gezelschap van 7 discipelen. Want de Heer Jezus heeft het geroepen. Kom herwaarts, houd het middagmaal met mij. Maar bij aandachtige lezing en bestudering van de tekst blijkt dat ze door een, ja wat zal het geweest zijn, door een besef van diepe onwaardigheid misschien, zoals Petrus bij de vorige wonderbare visvangst, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, door een grote eerbied toch blijven op de plaats waar ze staan. En weet u wat dan het wonder wordt? Dat er in vers 13 staat. Jezus dan kwam. Er staat niet, de discipelen kwamen. Ze kwamen wel. Ze haasten zich naar het strand. We hebben gehoord, ze werden getrokken door de liefde. Maar als ze daar staan en de nodiging gaat uit, en ze blijven daar staan, Jezus dan kwam. Hij zoekt zijn bevreesde. Hij zoekt zijn beschroomde, aarzelende discipelen op. Jezus dan kwam. En hij neemt het brood en de vis. En hij legt het in hun handen. Is dat niet een woord om op te pleiten als je nou nergens bij kan? Als je nou iets gehoord hebt van die nodiging van het evangelie. Als je nou iets gehoord hebt van de noodzaak om tot hem uit te gaan. Maar u weet niet hoe het moet. En u weet niet of u wel mag. En dan staat er, Jezus dan kwam. En hij deelt de blijken van zijn genade uit. En hij legt ze in de handen van de discipelen, die hem allemaal hadden verlaten. En hij legt het brood en de vis in de handen van Petrus, die diezelfde handen als zwerend had opgestoken en had gezegd, ik ken die mens niet. Jezus dan kwam. Dat is het wonder. Als een mens werkelijk tot Christus komen mag. Jezus dan kwam. En dat blijft het wonder in het leven van Gods kind. Altijd weer dit wonder. Als zij niet weten hoe ze weer opnieuw tot hem moeten komen. En bij hem moeten rusten. En bij hem moeten schuilen. Jezus dan kwam. Hij blijft de getrouwe. Hij richt een maaltijd aan. Een maaltijd als teken van zijn gemeenschap met zijn discipelen. Een voorspel, zouden we mogen zeggen, op die grote bruiloft des lams, waar hij zal aanzitten met heel zijn kerk. Waar hij ze thuis brengt uit een nacht van vissen. Vermoeid, hongerig, altijd weer vermoeid. Waarvan? Vooral vermoeid van de zonde. Vooral vermoeid van zichzelf. O God, wanneer komt die dag dat ik bij u mag zijn en verlost mag zijn van mijn eigen boze, zondige bestaan. En hongerend en dorstend naar de gerechtigheid van Christus. Want hij maakt het waar. Hier door een voorsmaak. En hier bij tijden en bij ogenblikken. Maar straks voor eeuwig. Dat zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Omdat ze zelf alleen maar ongerechtigheid hebben. En omdat al hun eigen gerechtigheid hun uit de handen geslagen is. Want zij zullen verzadigd worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, uw goedheid is verspreid op al uw werk. Daar hebben we iets van mogen horen in het wonder van de wonderbare visvangst. Zegen dat woord aan ons aller hart. Bewaar ons als we van hier gaan. Geeft u dat we te midden van alle drukte een weg naar huis mogen vinden. En breng ons veilig thuis, maar breng ons ook vanmiddag weer onder de klanken van uw woord. En geeft u dat we het geklank mogen horen en boven alles mogen kennen. Want dan kennen we een geluk dat groter is dan het geluk van deze wereld. Heere, ontfermt u zich. Geef dat we ons niet beter zullen voelen dan anderen. Schenkt u ootmoed. Schenkt u afhankelijkheid van u in alle dingen. Vergeef al het gebrekkige, het zondige in de prediking, in het luisteren daarnaar. Hoor ons om Christus weer alleen. Amen. Psalm 98, het derde vers, willen we als slotzang zingen. 98, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u en jou gelegd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.